Het is 7:00 uur, iedereen aanwezig, zo te zien. Welkom op deze vergadering, waarbij opgemerkt dat we toch tegen 8:30 gaan stoppen, want de avondklok is nog niet afgeschaft. Dus dan heeft iedereen in de gelegenheid om nog netjes thuis te komen. En ik neem ook aan dat we tegen 8:30 deze vergadering beëindigd hebben. Dan kom ik bij punt 2, de vaststelling van de agenda. Heeft daar nog iemand op of aanmerkingen over? Niemand, dan zal bij punt 5, agenda punt 5, stand van zaken projecten, mevrouw Kleijsen inspreken en specifiek ingaan op het uitkijkpunt Hulst. Daar zal ze dan door mij voor worden uitgenodigd en kan ze haar woordje doen. Dan kom ik bij punt 3, vaststelling van de notule raadscommissievergadering cluster BZ Middelen en GGZ van 21 januari 2021. Daar zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend waarmee ik mag aannemen dat de notulen ongewijzigd worden vastgesteld. Dan kom ik nu bij punt 4, actielijst burgerzaken. Zijn daar vragen over? Geen vragen? Actielijst middelen, zijn daar vragen over? Ook niet. Actielijst grondgebiedzaken. Eén vraag. Meneer Bremen, samen één.
Dank u, voorzitter. Wanneer kunnen we de evaluatie van de subsidieregeling afkoppelen regenwater verwachten? Er staat bij de motieregeling grote projecten dat er een voorstel is toegezegd voor een voortgangsrapportage IDOP via de auditcommissie. Wij dachten dat dit aan de raad werd voorgelegd. Tot zover.
Wethouder Slijpen.
Wat betreft de eerste vraag, wat daar staat, de evaluatie volgt in Q2021, dat is wel het SEC, het deel voor Simpelveld. In regioverband wordt er gewerkt ook aan een parkstadbrede evaluatie, die zal later volgen dan Q1. Maar het Simpelveldsdeel zijn wij voornemens om eind Q1 daar iets over te kunnen melden. Wat betreft de IDOP voortgangsrapportage. Ja, volgens mij staat mij bij, maar corrigeer mij als ik het fout zeg, dat er eind maart een voortgangsrapportage was toegezegd, of een format daartoe, dat in eerste instantie via de auditcommissie besproken en aangeboden zou worden. En in principe staat dat los van IDOP, want dat format dat kan ook gaan gelden of gaat gelden voor andere grote projecten, als daar tenminste nood aan de man of vraag naar is. Tot zover, voorzitter.
Dan kom ik bij punt 5, stand van zaken projecten. En dan wil ik mevrouw Kleijsen vragen naar voren te komen en haar verhaal te doen. Ja, kunt ze doen.
Nu niet meer.
Dank u. Griffier, wilt u een uitgeschreven exemplaar hebben?
Ja.
Alsjeblieft. Geachte college, geachte leden van de gemeenteraad. Ik richt mij tot u als belanghebbende.
Kunt u in de microfoon spreken? Want dat wordt opgenomen. Dan,
Ja, volgens mij sprak ik in de microfoon, maar oké. Okay. Begin maar even opnieuw. Geachte college, geachte gemeenteraadsleden. Ik richt mij tot u als belanghebbende, mede namens de buurtbewoners die direct aan- en omwonenden zijn van de picknickplaats gelegen aan de Sint-Remigiusstraat, de Hulsbergweg, en de Lange Graaf, en waarvan enkele vanavond hier ook aanwezig zijn. Die zitten op de publieke tribune. Wij stellen voorop dat wij de wens van de gemeente voor het inrichten van de ruimte waar het gaat om het creëren van een verbeterde parkfunctie, onderschrijven. Ook zien wij dat met een herinrichting dit stukje natuur van origine, dat van origine kalkgrasland is, beter tot zijn recht kan komen. Maar daarvoor is wel essentieel dat aandacht is voor de wijze waarop de concrete herinrichting wordt vormgegeven. Als eerste delen wij met uw raadscommissie dat wij grote zorgen hebben over het feit dat in de ontwerpplannen telkens een horecabestemming is opgenomen en dat uw college, koste wat kost, dit in de planvorming wil handhaven. Wij als omwonenden hebben al op meerdere manieren geprobeerd om voor onze bezwaren hiertegen bij uw ambtenaren die bij dit project betrokken zijn gehoor te vinden. Maar dat is tot nu toe tevergeefs gebleken. Zo hebben onder meer Maurice Rutte en Huub Grote, die hier ook aanwezig zijn, deel uitgemaakt van een werkgroep die hiervoor 4 jaar geleden door de gemeente is ingesteld. De afgelopen 2 jaar hebben zij daarvan niets meer vernomen. Net als iedere andere inwoner van de gemeente hebben zij voor het eerst weer bericht hierover ontvangen toen de gemeente in de Troubadour van september 2020 de link publiceerde waarmee het voorliggende ontwerpplan kon worden ingezien. Dat is het ontwerpplan dat op 17 september in uw raadscommissie is geweest. De indruk die er inmiddels bij ons bestaat is dat de gemeente slechts met woorden beleidt dat zij de omwonenden bij het project heeft betrokken, maar dat zij dit niet met daden doet en dat is teleurstellend. Het lijkt dus dat onze bezwaren tegen dit deel van het ontwerpplan, waar het om het mogelijk maken van horeca gaat, gewoon aan de kant worden geschoven. Omdat wij de indruk hebben gekregen dat de gemeenteraadsleden, of uw gemeenteraad, niet of nauwelijks door het college is geïnformeerd over onze bedenkingen, hebben wij besloten om in deze raadscommissievergadering gebruik te maken van ons inspreekrecht. Het project bevindt zich nu nog in een ontwerpfase. Er kan dus nog steeds een andere weg door de gemeente worden ingeslagen, maar dat wordt anders zodra het college van BMW de wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan start. Dan staan voor ons als belanghebbenden uiteraard de aangewezen rechtsmiddelen open, maar wij hopen nog steeds dat wij daarvan geen gebruik hoeven te maken. Wij doen hierbij op zowel uw college als op uw gemeenteraad een dringend beroep om alsnog een andere keuze te maken voor de herinrichting van deze ruimte en die te beperken tot het herinrichten van dit stuk natuur met aandacht voor rust en ruimte van zowel de bezoekers van deze plek als voor de omwonenden. Het vestigen van een horecabestemming in welke vorm en omvang dan ook zal een onomkeerbare schade aan de natuurlijke omgeving veroorzaken en een onevenredige belasting voor de directe omwonenden met zich meebrengen. Hoe druk het in potentie in dit gebied zal worden, daarvan hebben wij het voorlaatste weekend van 21 en 22 februari een voorproefje gehad. Door het prachtige vroege lenteweer trok vrijwel aanhoudend een stoet van auto's, motoren en fietsers richting het uitgangspunt, waarbij meerdere keren files ontstonden in beide richtingen over de Sint-Remigiusstraat en op de weg door de Huls. De parkeerplaats zelf stond het merendeel van de dag vol met motoren en auto's, waardoor ook de omliggende parkeerhavens in de nabijheid van onze woningen volop gebruikt werden voor het parkeren van de auto's van bezoekers. Wat ons als omwonenden erg verbaast, is dat in de omringende gemeente Gulpen-Wittem, Valkenburg, Vaals en IJsselmargraten door de bewoners een grote overloop door toerisme wordt ervaren en dat in die gemeente er inmiddels alles aan wordt gedaan om de overlast van al dit toerisme terug te dringen. En wat wil onze gemeente? Juist dit soort toerisme naar de gemeente trekken, ook al gaat dit dus ontegenzeggelijk ten koste van haar eigen bewoners. Dat uw gemeente op extra toerisme voor de stationsomgeving wil inzetten om meer bezoekers voor de ZSLM aan te trekken, daar kan uiteraard begrip voor worden opgebracht. Maar waarom moet er dan ook nog eens, zoals de beoogde horecaondernemers eind december 2020 groots in de krant de Limburger lieten plaatsen, een toeristische topattractie op het uitzichtspunt gevestigd worden? Daar stonden grote koppen over in de krant. Naar de mening van de omwonenden hebben wij als bewoners en ook de gemeente daar geen enkel baat bij. Het zal enkel de betreffende horecaondernemer zijn die hier garen bij spint. Dat u zowel mensen van binnen als buiten onze gemeente van deze mooie plek wilt laten genieten, is een goed en mooi uitgangspunt. Maar dat dient in onze ogen dan wel te gebeuren met respect voor dit stuk natuur en waarbij de rust en ruimte die deze plek biedt gewaarborgd moet worden. En het zijn juist deze pluspunten van de plek die teniet worden gedaan indien de gemeente eraan vasthoudt dat op het uitzichtpunt ook een horecabestemming moet komen. Dit gebeurt zeker als het gaat om een horecagelegenheid met een omvang zoals die laatstelijk in die raadscommissievergadering van september, afgelopen september is gepresenteerd, namelijk één met minimaal 60 zitplaatsen binnen en minimaal 60 zitplaatsen buiten. Maar dit wordt niet anders als er een café een koegenzaak zou moeten komen, waarvan de gemeente in eerste instantie naar de omwonenden aangaf dit te willen. Dan zou het dus slechts om een dagzaak gaan van beperkte omvang, maar daarvoor geldt hetzelfde. Het schaadt de natuur en de rust en ruimte die deze plek aan bezoekers en omwonenden moet bieden. En dan nu blijkt in het laatst gepresenteerde ontwerpplan van de gemeente het dus te gaan om een grote horecazaak met openingstijden van 's ochtends vroeg tot in de late avond. Met alle risico's van dien, als er om wat voor reden dan ook in de toekomst nog ruimere gebruiksmogelijkheden aan de ondernemer worden toegestaan. Waar de overlast van bezoekers van het uitzichtpunt na herinrichting tot een mooi en natuurlijk park, net als nu, dan veelal beperkt zal blijven tot enkele mooie weekenddagen in het jaar, zal, als het ontwerpplan niet wordt bijgesteld, dit onze dagelijkse werkelijkheid worden. Alle 365 dagen van het jaar en dat jaar in en jaar uit. De plek moet immers door die komst van die horecazaak volgens de gemeente en de beoogde horecaondernemer een toeristische topattractie worden. Een horecagelegenheid op deze plek gaat echter een onevenredige grote druk op de omgeving leggen. Zowel op de natuur die deze plek in zich heeft als op de leefomgeving van de omwonenden. Zo zal bijvoorbeeld de rust ver te zoeken zijn door geluids- en stankoverlast van de extra verkeersbewegingen die de aanwezigheid van een horecazaak met zich meebrengt. Er zal hoe dan ook geluidsoverlast voor omwonenden ontstaan van bezoekers van de horecazaak. En dat nog extra bij het gebruik van buitenruimtes als een terras, zeker op momenten van mooi weer, waarin wij ook als omwonenden graag gebruik willen maken van onze eigen tuin met terras. Maar ook gedurende de koudere periodes van het jaar zal er veel overlast door geluid komen, omdat voor veel horecagelegenheden een winterterras ook na de huidige COVID-pandemie niet meer weg te denken zal zijn. Een horecazaak zal licht- en stankoverlast geven. De omliggende boven- en ondergelegende straten van het uitzichtpunt zullen ontegenzeggelijk geconfronteerd worden met parkeeroverlast van bezoekers. Zeker als er dus ook nog eens een horecagelegenheid in het heringerichte park komt te staan. De huidige parkeerplaats, die moet immers volgens het ontwerpplan een horecabestemming krijgen, waardoor er hoe dan ook ergens anders parkeerruimte rondom de plek gecreëerd moet worden. Mede vanwege de ligging op de berg is de ruimte daarvoor dusdanig beperkt dat op voorhand duidelijk is dat de omwoners veel last van die parkerende bezoekers gaan ondervinden. En dan hebben we het nog niet eens over de extra parkeerplaatsen die nodig zijn tijdens het speeltuinseizoen. Waar uw college in de presentatie van het project vermeldt dat het zich hiermee wil richten op fietstoerisme, is het een illusie om te denken dat dit de hoofdmoot van de bezoekers zal zijn. Het merendeel van de huidige bezoekers van de picknickplaats komt namelijk naar boven met de auto, motor of scooter. Anders dan volgens de betrokken wethouder gebeurt, en zo staat ook op de gemeentesite, zijn er in verhouding tot het gemotoriseerde verkeer maar heel weinig mensen die met de fiets naar boven komen of naar beneden komen als ze vanuit de Huls komen. En ook niet met elektrische fietsen. Zeker is dus dat bij een verdere toename van de verkeersstroom door de komst van een horecazaak er gevaarzettende verkeerssituaties ontstaan, omdat de mogelijkheden voor het aanpassen van de bestaande verkeersinrichting vanwege die ligging dus beperkt is. En dit geldt zowel voor de oude Hulsbergweg als voor de Sint-Remigiusstraat die doorloopt in de Huls. Het is overigens juist die laatste route, Sint-Remigiusstraat en de Huls, die ook voor het plaatselijke verkeer als doorgaande weg wordt gebruikt en helaas ook vaak als racecircuit. Waar vindt die overlast zich nog meer in? Dat zal zijn doordat er hoe dan ook aan één of op of één of aan één van de aanliggende wegen laden en lossen voor die horecagelegenheid mogelijk moet worden gemaakt, wat daarmee ook potentieel gevaarzettende situaties voor het overige verkeer geeft. En oh ja, wij als omwonenden moeten ook nog bij onze huizen kunnen komen, er kunnen parkeren, er kunnen wegrijden en het liefst ook veilig. Als belanghebbende omwonenden doen wij dus met klem een beroep op uw college en op u als gemeenteraadsleden om bij de verdere ontwikkeling van het plan voor het uitzichtpunt af te zien van het mogelijk maken van een horecabestemming op deze bijzondere natuurlijke plek in onze gemeente die bovenal verweven is met onze woonomgeving. Een eerste navraag in de buurt in een straal van ongeveer 400 meter rondom de picknickplaats leert dat het merendeel van de omwonenden tegen de komst van een horecagelegenheid is. Velen haalden ook aan dat zij zich door uw gemeente niet geïnformeerd voelen waar het dit horecaplan betreft. Terwijl velen zich wel de toezegging van de gemeente van februari 2019 herinneren tijdens die bijeenkomst in Oud-Simpelveld, namelijk dat zij goed geïnformeerd zouden worden. De bewoners zijn echter pas geconfronteerd met wat het huidige plan van de gemeente inhoudt nadat zij het stuk in de Limburger van de beoogde horecaondernemer hebben moeten lezen, wat naar onze mening wel heel erg voorbarig is en is geweest. Er is immers nog geen gewijzigd bestemmingsplan waarin horeca mogelijk is. Omdat er vervolgens van de gemeente geen enkele informatie volgde, hebben wij als omwonenden besloten de buurtbewoners zelf te informeren over de huidige plannen van de gemeente. Dit hebben wij onder meer gedaan met het, naar ik aanneem, bij uw gemeente ook bekende ingezonden stuk in de Troubadour van 12 januari. En met een informatiefolder die door ons op 29 januari 2021 in de buurt is verspreid en waarvan u vast via via kennis hebt genomen. Het is pas daarna geweest, weer voor het eerst, dat de gemeente informatie over de stand van zaken aan de bewoners heeft verstrekt door een gemeentepublicatie in de Troubadour van, ik meen, 2 februari 2021, waarin in feite enkel een toelichting op het tijdspad werd gegeven. Mogelijk is het, naar mening van uw college, een onomkeerbaar feit dat er een horecagelegenheid komt, maar dat hoeft het niet te zijn. Zeker niet gelet op het stadium waarin de planvorming zich op dit moment nog bevindt. Om maar eens een beeldspraak te gebruiken. Ook de op drift geraakte grote ijsberg, die afstevende op een eiland vol pinguïns en zeehonden, brak net op tijd af voordat hij het eiland bereikte. De ijsberg brak in stukken waarmee het gevaar was afgewend en de pinguïns en zeehonden er ongestoord hun leven konden voortzetten. Dus het kan wel degelijk. De gemeente kan nog steeds kiezen voor het behoud van de natuur en de rust voor de bezoekers en de omwonenden. En het is daarmee dat, naar onze mening, de gemeente bij een herinrichting van de uitzichtplaats Hulsveld het meest gebaat is. Een keuze voor het creëren van extra horecaruimte in dit stuk natuur van kalkgrasland zal in onze optiek een foute keuze van de gemeente zijn, waartegen wij ons zullen blijven verzetten. Tot slot, laat ik u allen namens de hier aanwezige belanghebbende omwonenden nogmaals weten dat wij bereid blijven om zowel met uw college als met de gemeenteraadsleden en uw partijen verder te praten over dit project. Wij nemen in ieder geval aan dat we hier heel duidelijk hebben willen maken van dat wij grote zorgen hebben hoe het nu gaat. En wij willen heel graag dat met u kunnen bespreken, maar wel op een manier die serieus is naar ons als omwonenden. Ik dank u wel.
Dank u wel. Heeft iemand van de commissieleden nog een vraag hierover? De heer Zwanen.
Jan Zwanenburg van Samenleving. Het is denk ik niet apart dat als er veranderingen in een omgeving plaatsvinden, dat mensen het daar niet mee eens zijn. Ook in dit geval is dat zo. Dat is begrijpelijk. En ik denk ook, dat is begrijpelijk, punt. Waar, als ik het verhaal goed interpreteer, denk ik dat de buurt en u niet echt van het verhaal af te brengen is dat er al dan niet horeca geplaatst zou moeten worden. Ik denk ook niet dat dat discussie zou moeten zijn. En ik denk, en ik kijk nu in dit geval ook naar het college, en ik heb dat al een keer eerder herhaald, waar het om gaat is dat je die bewoners duidelijk moet maken dat er voor de gemeente Simpelveld, een bijdrage, laat zo zeggen, dat het bijdraagt aan het welzijn van de gemeente zelf. En dat er dan bewoners zijn die daar dan overlast van ondervinden, dat is op zich, dat mag. Je mag dingen doen waar andere mensen overlast van hebben. Dat probeer je altijd wel zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het helpt wel, denk ik, als je in dit geval die groep bewoners kan duidelijk maken waarom zij de overlast ervaren, een klein gebied binnen de gemeente, terwijl de rest van de gemeente daar, en daar ga ik dan ook maar even vanuit, voordeel van heeft. En dat is de uitdaging die ik aan uw college, maar denk ik ook wel aan mijn collega's, mee wil geven om dat als boodschap te geven. Dus probeer inderdaad niet, ik denk dat dat weggegooide moeite is, hun te overtuigen dat horeca niet zoveel overlast zal opleveren, want dat gaat het waarschijnlijk denk ik wel doen. Maar dat is de discussie niet. Het gaat erom dat je een groep omwonenden duidelijk moet kunnen maken dat dat voor een groter gedeelte van de gemeente beter is. En natuurlijk kan je dan kijken met die groep of je op een aantal genoemde punten tegemoet kan komen, zodat de overlast natuurlijk zo klein mogelijk wordt. Maar helemaal uitsluiten kan je dat niet.
Staat u mij toe dat ik daar nog even op reageer? Ik ben het niet met u eens dat het hier om zou gaan dat het vestigen van horeca een voordeel oplevert voor de rest van de gemeente ten opzichte maar van een hele kleine groep bewoners. Dit is een stuk natuur wat rust en ruimte biedt. En het enkel recreëren in een horecaondernemer wil helemaal niet zeggen dat daar de rest van een gemeente daar gebaat bij is, dat dat het welzijn van andere bewoners binnen de gemeente biedt. Ook rust en ruimte is het welzijn van meer mensen dan alleen maar ons als omwonenden is daarmee gediend. En ik, dus ja, ik ben het niet eens met uw verhaal. En dat heeft niet mee te maken dat ik omwonende ben, maar dat heeft ermee te maken dat ik ook andere welzijnsaspecten meeneem dan alleen maar het ergens kunnen zitten in een horecagelegenheid of op een terras. Dank u.
Eén opmerking. Ik ben zelf ook omwonende. Ik woon daar vlak in de buurt.
Ja. Dan dank ik u, mevrouw Kleijsen. Dan gaan we door met de stand van zaken projecten, of daar vragen over zijn. CDA, de heer Ortmans.
Dankjewel, voorzitter. We beginnen eerst even met het Romeins verleden. We zouden graag weten waar de informatiezuil wordt gezet van het Romeins verleden. Dan de volgende vraag over de woonkavels van de Rode Put. Hoe is de stand van zaken bij de overprojecten van de woningstichting? Zoals de Julianastraat, want wij hebben daar laatst een bijeenkomst gehad met de woningbouwvereniging. Daar zou nog wat gebeuren met de straat die wat veranderd moest worden. En dan nog het punt de kalkbaan. Hoe is men gevorderd met de kalkbaan? Daarbij horen we ook het onderhoud van de Akerweg. Wanneer wordt de greppel schoongemaakt, zodat er geen ijsbaan meer komt, zoals de laatste keer het daar lag. Dank u wel.
De heer Freins.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Met enkele vragen met betrekking tot stand van zaken, van projecten. Op de eerste plaats is het mogelijk, want het stand van zaken was steeds wat langer om dan korte inhoudsopgaven bij te maken. Twee, realisatie van het museum ZLSM. Onder dat punt hebben wij gemerkt dat de slagbomen aan de Bocheltseweg, die daar geplaatst zijn ten behoeve van de ZLSM, dat die naar beneden waren, dat er mensen hebben moeten omrijden en dat die nu met touwen zijn vastgemaakt. Dus we weten niet, zijn die kapot, zijn die buiten werking, hoe gaat het als er treinen komen. Dan hebben we het Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken. Er is een computerspel gemaakt, hebben we allemaal kunnen lezen, Romeinse game. En we vragen ons af, hoe wordt het spel gepromoot? Door het alleen maar een gemeentebericht te publiceren. Nou, ik denk niet dat je een groot publiek aanboort, dus is het de bedoeling dat er veel bekendheid aan wordt gegeven? Lijkt me wel, anders zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn misschien voor niks of te weinig. Levert het op. Ook op bladzijde 3. Het plaatsen van de paal met de vaas zal in maart 2021 geschieden. Dat staat in het stuk februari. Gelieve dat even te corrigeren. Dan bladzijde 3. De parkeerplaatsen bij de plek waar die vaas geplaatst wordt. Ja, die ziet daar zeker een rooster met kiezel en grind. Alleen de toegangsweg die is nog erg mollerig. Blijft dat zo of wordt dat nog aangepast? En indien dat wel zo blijft, waarom? Wat is daar de reden van? Dan gaan we een stukje verder, bladzijde 14, en dan komen we bij vakantieresort Heuveland. 29 januari 2021 is het concept woningbouwverkaveling en bijbehorende notitie met initiatiefnemer op hoofdlijnen bestuurlijk ambtelijk besproken. In de volgende stap wordt er nader ingegaan op diverse details. Een verdiepingsslag. Wat houdt die verdiepingsslag in? En volgende vraag. Bladzijde 15 betreft vaststelling bestemmingsplannen. Met betrekking tot het bestemmingsplan hebben we in het verleden gehad over het zogenaamde blinde vlekken. En met die blinde vlekken bedoelen we braakliggende percelen waar we in het verleden de bestemming bouwlocatie aan hebben gegeven. Bij nadere vaststelling van het bestemmingsplan zou de bouwtitel 5 jaar na de nadere vaststelling worden ontnomen. Is deze regel nog steeds van kracht? En zo ja, zijn er dan gevallen bekend waar deze bouwtitel is vervallen? Dat was het.
Wethouder Slijpen.
Ja, dankjewel. Wat betreft de vragen van het CDA, stand van zaken Julianastraat. Ik neem aan dat mijn collega iets gaat zeggen over de infozuiver van het Romeins verleden. In die bijeenkomst is ook aangegeven dat de Julianastraat een van de plekken is waar de WSS versneld aan de slag gaat in Bocholt. Krijtland, ja, moet ik zeggen. Ja, ik loop achter. Vanaf 1 januari, ja, een mens zou het vergeten. Dus Krijtland. De bedoeling is dat er nog dit jaar gestart wordt, in ieder geval met het realiseren van 2 woningen. Die daar op de kop liggen van die witte huizen, zal ik zeggen, bij dat grasveld. En dat de rest van de Julianastraat in 2022, als het goed is, zijn vervolg krijgt. En daar is gewoon plaats. Sprake van plaatsvervangende nieuwbouw. Dus dat betekent oude woningen tegen de vlakte en nieuwbouwwoningen terugplaatsen, wel enigszins verdund. Hè. Er komen een aantal woningen minder, ik dacht 2 of 3 ten opzichte van de huidige situatie. Omdat je dan wat betere indeling op de kavels kunt krijgen. Dus dat wat betreft de Julianastraat. Kalkbaan, ja, stand van zaken Akerweg, naar aanleiding van. Wij zijn momenteel bezig met het opvragen van offertes om de Akerweg, los van gladheidsbestrijding, waar die straks in wordt opgenomen. Hè, dat was inderdaad absoluut niet gebeurd. Want vanwege het feit dat voor kort de Akerweg te boek stond als veredelde veldweg. Maar sinds de officiële route van de kalkbaan is het dus een fietspad. En we gaan vanaf deze winterperiode, de komende winterperiode, de Akerweg opnemen in de gladheidsbestrijding. Voor wat betreft de goot, het opschonen van de goot, het verbreden van de goot. Ik heb volgende week een afspraak om daar ter plekke te gaan kijken. Er liggen nu 2 offertes. U kunt zich voorstellen, het gaat om 600 à 700 meter afstand tot aan de Duitse grens. Dat zullen redelijk substantiële bedragen worden en dat komt dus hier al dan niet via de BIROP of afzonderlijk terug. Maar de bedoeling is wel dat we daar versneld gaan opschonen. Volgens mij heb ik het dan gehad. Oh ja, inhoudsopgave, de vraag van meneer Freins. Ja, uiteraard is dat mogelijk. Daar zullen we dus ook gevolg aan geven. Als ik dan, tenminste zover het mij betreft, het rijtje eerst mag afmaken voordat ik het aan mijn collega overlaat voor wat alles wat Romeinen betreft en wat daarmee te maken heeft. Ja, los van ZLSM, ik heb ook aan de overweg gestaan, de bewaakte overweg vorige week, op het moment dat daar, ik dacht, een storing zich voordeed. Men was daar tenminste aan het werk. Ik denk dat het te maken heeft, weet ik nog niet helemaal zeker, met een storing. Ik zag de dag erna dat namelijk de bomen vastgebonden zijn, dus ze zullen waarschijnlijk naar beneden blijven op dit moment. En ja, we zullen navraag doen wat exact de stand van zaken is bij ZLSM. En ja, ik mag aannemen dat dat zo spoedig mogelijk hersteld wordt. En als dat niet anders kan, en er zouden eerder treinen rijden, wat ik niet verwacht, dan ja, kun je ook met behulp van handbediening, om het zo maar eens te noemen, of met een conducteur die uitstapt, proberen een beveiligde overweg van maken. Maar ik mag aannemen dat het tegen die tijd gerepareerd en opgelost was. Ik krijg daar schriftelijke reactie op. Ja, vakantieresort Heuvelland en de verdiepingsslag, wat houdt dat nou in? Ja, we hebben daar in het verleden, vorige commissievergadering, ook al even over gesproken. U moet dan toch denken aan het concreet maken van de plannen. Hè? En dan denken wij aan aantallen, typen van woningen, beoogde doelgroep, huur versus koop of een combinatie. Ook kijken we dan verder naar de planologische aspecten, hè, in relatie tot de uitvoering. Maar dan hebben we het grotendeels over de inhoud van het plan en op welke manier we daar dus ook maximale kwaliteit kunnen toevoegen, ruimtelijk. Vanuit de opvatting dat een goed plan altijd bespreekbaar zou moeten zijn, ook als daar nog deels compensatie voor zou gelden in het kader van de versoepelde regels. Daarnaast, en dat is al opgestart, zal er ook zowel ambtelijk als bestuurlijk met zowel de regio Parkstad als de provincie geschakeld gaan worden om ook daar afstemming te vinden over de haalbaarheid van het plan. Uw vraag met betrekking tot de bestemmingsplannen. Ja, eigenlijk is het antwoord simpel gezegd gewoon ja en nee. In eerste instantie, in principe, geldt de regel nog steeds. Ja, het college heeft een wijzigingsbevoegdheid, wij kunnen. Niet dat we dat van plan zijn, maar wij kunnen 5 jaar na vaststelling, en dat is zo'n beetje nu, hè, 2021, onbenutte bouwtitels onttrekken. Ik heb niet de indruk dat we dat ook gaan doen. Dat heb ik ook in het verleden al aangegeven. Is ook tot het heden nog niet gebeurd. Waarom? Het betreft in Simpelveld voornamelijk en vooral eenpitters. En de regeling is destijds ook in het leven geroepen om vooral daar waar met dit instrument substantiële winst in het kader van de krimp behaald kon worden. Dus dan moet je toch denken aan wat grootschaligere projecten, zoals die in Heerlijkerk, Raad en Landgraaf eerder op geld doen dan in Simpelveld, waar het vaak, ja, nogmaals, in 8 van de 10 gevallen om 1 pitters gaat. En 2 plannetjes, maar ook dat heb ik al eens eerder aangegeven, betrof Henneberg, die zijn zeker gesteld. Die 7 bouwtitels blijft over centrumplan fase 2 Simpelveld, die 19 bouwtitels. Die we tot op heden nog steeds niet hebben ingeleverd, ondanks de vraag daartoe. Het zou dus kunnen dat op dat punt, maar ook dat heb ik al eerder aangegeven, het zou dus kunnen dat op dat punt nog eens een keer iemand aanklopt vanuit de provincie of Parkstad. Maar ook daar ben ik voornemens om mij redelijk schrap te zetten. Tot zover, voorzitter, dacht ik, wat mij betreft. Collega.
Dank u wel, collega. Te beginnen bij de vraag van de heer Ommans van het CDA. De infozuil van het Romeins verleden, waar komt die te staan? De heer Jules Bekkers, die ons in het hele traject begeleidt met betrekking tot het zichtbaar maken van het Romeins verleden, zoals bekend uiteraard, is op dit moment bezig met de laatste hand daaraan te leggen. De zuil zelf is vanaf den beginnen geprojecteerd bij de parkeerplaats, op dit moment bij de brug. Dus laat er geen misverstand over bestaan. We hebben die parkeerplaats opnieuw ingericht, zoals u weet. Hè, met 5-6 parkeervakken aan de rechterkant. Zodat de agrariër aan de linkerkant nog naar zijn perceel op kan. Daar moet je uiteraard ook rekening mee houden en terecht. Maar daar in de verlengde rechterkant parkeerplaats in het midden, zal ik maar zeggen, als u rechtdoor rijdt, staan er twee banken. En de bedoeling is om die zuil daar neer te zetten, zodat de mensen erin kunnen zitten, de informatie tot ze kunnen nemen en ook nog de auto kwijt kunnen. Ja, wandelen moeten ze zelf. Maar daar komt in ieder geval de infozuil te staan. Dan ga ik met u wel wenden naar de heer Freins, lokaal actief, naar het Romeins verleden, tastbaar en beleefbaar. Maken de vraagstelling gehad over de app die klaar is. Ook dat heeft u niet alleen in het krant kunnen vernemen, maar heb ik ook een melding van gemaakt in een vorige commissievergadering. Op dit moment is het zo, en terecht dat u die opmerking maakt, want wat heb je aan een game als je hem dit onder de mensen brengt en ze hem kunnen gaan gebruiken. Zij het niet dat er op dit moment nog één probleem speelt. En dat is het probleem van de toegankelijkheid van de game, de app, op de verschillende social media. Android is weer anders dan Apple enzovoort. Daar zijn ze op dit moment de laatste hand aan het leggen. Om dit wel voor elkaar te krijgen. Met betrekking tot de communicatie en het gebruik daarvan. En het bekendmaken bij onze burgers, zowel jong als ook oud. Voor de geïnteresseerden ligt het in de bedoeling om naast de frequente aandacht via alle kanalen die de gemeente ter beschikking heeft met betrekking tot communicatie op de site, noemt u het maar op, wordt een vast onderdeel van de toeristische website van onze gemeente onder de kop Romeins verleden en de kop wandelen. Want met de app kun je uiteraard het spel doen en wandelen. Wordt ook geplaatst op de website van Via Belgica, waar ook wij als gemeente deel van uitmaken, zoals u weet. En het ligt ook in de bedoeling in overleg met de beide producenten van de app, om het zo maar even te noemen, de game, om ook in de hogere klassen van de twee brede scholen in onze gemeente, de groepen 6 tot en met 8 ongeveer, om daar gewoon fysiek uitleg te gaan geven hoe het werkt, een promo te doen, zodat de kinderen ook in de klas eraan kunnen proeven en daarna uiteraard het veld in kunnen en mogen gaan met de betreffende app. Dat is het antwoord met betrekking tot het publiekelijk maken en het gebruiken van de app, zowel bij jeugdigen als ook de andere doelgroep. Uw vraag naar het plaatsen van de paal met de vaas zal in maart 2021 geschieden. Dat klopt, dat heb ik ook de vorige keer, dacht ik, al gemeld hier in de commissie, dat dat 25 en 26 maart zal gaan worden. En van tevoren, 8 tot en met 10 maart, dus zelfs al volgende week maandag tot en met woensdag, zal de fundering aangebracht worden. Beide projecten in overleg met de provincie en deze die twee data samen met ons hebben vastgelegd. Wat heeft ook te maken uiteraard met het afzetten, veiligheid, verkeer en wat die zo meer zijn. De werkzaamheden vinden plaats tussen de twee vangrelen op het groene gedeelte. En ze worden aan de kanten afgezet waar de werkzaamheden plaatsvinden onder voorschriften van de provinciale overheid. Dus achter de 10 maart de funderingen. En 25 en 26 maart zal de vaas geplaatst worden. Het volgende onderdeeltje, de parkeerplaatsen bij de plek waar de vaas geplaatst wordt, zijn voorzien van een rooster met kiezelgrend. Daar moet ik één kanttekening even bij maken. Vandaar dat ik ook net de heer Ochmans zodanig antwoordde. Waar de vaas geplaatst wordt, is op de N281. Waar de invoerzuil komt, is bij het viaduct op de Bochelserweg. In het verlengde daarvan, hè, als u richting Broek rijdt rechts, daar komt de invoerzuil te staan. Ook moeten we uiteraard antwoorden op de vraag van de toegangsweg. Is erg modderig, ja. Zeer zeker in het jaargetijde zoals het de afgelopen tijd is geweest. Maar dat zal duidelijk zijn. Blijft het zo of wordt het nog aangepast? In ieder geval is het zo dat de goot uitgehaald, schoongemaakt gaat worden. De mogelijke oplossing over hoe kunnen we dat wellicht in de toekomst voorkomen, zijn er dingen aan te passen waardoor het dichtslibben wellicht wordt te tegenhouden om van de verharde weg richting het minder verharde deel te rijden, ook door het landbouwvoertuig hè, wat naar het perceel toe moet, zullen we bekijken wat dan de mogelijkheden zijn om daar eventueel een aanpassing te kunnen maken. Ook in overleg uiteraard moeten we dat gaan doen met die agrariën, ja, want niet elke afdichting is goed voor een agrarisch vervoermiddel, laat dat ook helder zijn. Alhoewel die best veel tegen kunnen, maar moet wel voor iedereen toegankelijk blijven, zeer zeker de parkeerplekken aan de rechterkant. Dus wat dat betreft zullen we daar nog op terugkomen. Dan even kijken, dacht ik dat ik de antwoorden had gehad. Mist u nog iets, dan hoor ik het graag. Dat in eerste instantie, voorzitter.
Dan komen we bij punt 6, de stand van zaken corona. Er is gisteren een raadsinformatiebrief over verstuurd. En de situatie in Simpenveld is onveranderd rustig. Heeft daar nog iemand vragen over? Ik neem aan dat jullie de raadsinformatiebrief niet hebben gezien. Grote gros, want die is aan raadsleden verstuurd. Maar mochten er vragen zijn.
De commissieleden.
Ja? De heer van Kerkvoort dan, CDA.
Maar onze raadsleden denken mee met de raadscommissieleden. Dus hebben wij toen net nog wat vragen ontvangen. Wat was de vraag? Even kijken. Hoe coronaproof zijn de locaties? En dan met name te denken aan cultuurhuis De Klimboom. Verkiezingen. Ja, nou, voor de rest, de Klimboom is gesloten, dus kan er weinig gebeuren, denk ik. Hoeveel mensen verwachten het college op 15 en 16 maart? Ja, het wordt waarschijnlijk een lastige inschatting. Ja. En even kijken. Hoeveel mensen, en dat is misschien wel duidelijk te beantwoorden, weet u hoeveel mensen 70 plus zijn en per brief mogen stemmen?
Meneer De Boer.
Nee, dat weet ik niet. Ik niet, nee. ik behoor nog net niet tot die categorie, dus ik heb in ieder geval geen brief ontvangen, maar... Ja, en hoeveel mensen er gaan komen is ook natuurlijk maar zeer de vraag. Ik weet niet wat de opkomst gaat zijn, wat dit gaat betekenen. Het is een totaal andere aanpak, dus daar ga ik ook geen slag over in de lucht doen. Ik hoop op een opkomst van 100%. Maar dat is waarschijnlijk een utopie. Hoe coronaproof? Ja, wij houden alle voorschriften die vanuit Den Haag over ons neerdalen, houden wij natuurlijk in acht. Waarbij iedereen die gaat stemmen verplicht is om een mondkapje te dragen. Bij weigering tot mondkapje, los van die van de medische redenen die er kunnen zijn, zijn er mondkapjes zijn er gewoon beschikbaar. Maar als mensen dus weigeren en hebben geen medische indicatie daarvoor, ja, dan krijg je geen toegang tot stemmen. Maar ik hoop dat we dat niet gaan krijgen, dat nemen we in de communicatie natuurlijk nog nadrukkelijk mee. Maar ja, het zijn gewoon locaties die allemaal zijn gekeurd en getoetst door onze ambtenaren, juist in die voorfase heel nadrukkelijk van wat zijn de meest geschikte locaties om dat te kunnen organiseren. Het geldt ook voor de Klimboom. Dus gaan we nog niet vragen door welke deur lopen ze naar binnen, door welke deur naar buiten. Daar bemoei ik me even niet mee. Daar is ambtelijk echt uitvoerig naar gekeken, dat je die stromen fatsoenlijk kunt organiseren. En daar is dus naar gekeken. En dan moet je ook op de ambtenaren, net als ik dat doe, gewoon nadrukkelijk kunnen vertrouwen. En het is natuurlijk aan iedereen om zijn afstand te bewaren. Er zijn natuurlijk spatschermen, iedereen heeft zijn eigen potlood, wordt regelmatig schoongemaakt. Er zijn meer mensen om het stembureau dan normaal. Normaal hadden we dat 3. Uit mijn hoofd 1970-plussers. Ik krijg een appje binnen. Dus dat is alvast een antwoord. Maar het is in ieder geval dat al die voorschriften van spatschermen, degenen die in, zeg maar op het stembureau werkzaam zijn, de 4 mensen, dus 1 meer, een gastheer, een gastvrouw, die mensen dus wijst op de regels, ja, die hebben allemaal ook handschoenen aan en natuurlijk een mondkapje en werk altijd met uitzondering van de gastheer of gastvrouw, denk ik, van achter een spatscherm. Ja, dat is hoe we het proberen zo goed mogelijk te doen. Park een zijstapje. De laatste stand wat ik kreeg waren ongeveer zo'n 200 vrijwilligers die zich hebben gemeld. Maar goed, die mogen ook allemaal nog voor degenen die uiteindelijk zijn geselecteerd op computer, zeg maar, veeg zijn. Om het zomaar even uit te drukken. Mensen moeten natuurlijk ook via de computer zo'n test doorlopen. Dat je daadwerkelijk ook het groene vinkje krijgt dat je op dat stembureau mag zitten. Maar dus qua vrijwilligers krijgen we het geregeld, qua organisatie krijgen we het geregeld. Maar dat is wel een tour de force.
Dan kom ik nu bij punt 7. Het raadsvoorstel takendiscussie Parkstad Limburg. Zijn daar vragen over? De heer Van Zwanenburg, samen één.
Dank u wel, voorzitter.
Ik heb eerst een aantal vragen over het raadsvoorstel zelf. Daar staat, in de programmabegroting staat, aan de hand van de voortgang van de uitvoering van de acties uit het regio-deal zal worden gemonitord in hoeverre de samenwerkingsafspraken ons binnen Parkstad in staat stellen onze opgaven aan te pakken op beleidsterreinen, duurzaamheid, energietransitie, grensoverschrijdende samenwerking en sociaal-economische structuurversterking. Wat is daarvan de stand van zaken? De volgende vraag die ik heb is, dat is aangegeven over de kosten. Deze meerkosten passen binnen onze programmabegroting, opgenomen in de meerjarenbudgetten voor intergemeentelijke samenwerking. Ik heb dat geprobeerd te zoeken in de programmabegroting, maar ik heb het niet kunnen vinden. Dus mijn vraag aan het college of ze dat even kunnen aangeven waar dat in de programmabegroting staat. Dan moet ik wel zeggen, ik ben een slechte zoeker, want mijn vrouw vindt altijd in de kleren beter als ik. Dus het kan best zijn dat ik het gemist heb. Waarom moet de gemeenteraad nu een positief zienswijze kenbaar maken ten opzichte van een begrotingswijziging? En zou dat geen besluit moeten zijn? En wat voor gevolgen heeft het om al dan niet een positieve zienswijze kenbaar te maken? In het raadsvoorstel staat verder, de afgelopen jaren is in de Parkstad een samenwerkingspraktijk gegroeid die effectief en succesvol is en waar de partijen zich prettig bij voelen. Ook bij de regio-deal hebben we hier dankbaar gebruik van kunnen maken. Wat moeten wij verstaan onder effectief, succesvol en prettig? Op de voorgestelde aanpassingen op relatief korte termijn te kunnen realiseren is ervoor gekozen slechts een marginale aanpassing van de huidige GR, gemeenschappelijke regeling. Wie bepaalt dat het een marginale aanpassing is, zodat die op korte termijn geëffectueerd kan worden? En wat gebeurt er indien er geen sprake is van een marginale aanpassing? Voor het instellen van de bestuurscommissie duurzaamheid en het onderbrengen van het thema gros biedt de huidige regeling voldoende basis. Kan worden aangegeven welke basis wordt bedoeld? CQ, waar kan ik dat terugvinden in de huidige gemeenschappelijke regeling? In datzelfde stuk, het moment is aangebroken om dit op te zetten naar een volwaardige bestuurscommissie duurzaamheid. En waar is dat op gebaseerd? Deze marginale wijzigingen wordt nu voorgesteld met de gedachte de aanstaande wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen, waarop alle gemeenschappelijke regelingen moeten worden aangepast, ook die dus van gemeente Parkstad-Limburg. Dat zal het moment zijn waarop de gemeenschappelijke regeling Parkstad-Limburg helemaal up-to-date zal worden gemaakt en eventuele omissies, onvolkomenheden, nadere specificering ten gevolge van de voorziene marginale aanpassingen kunnen worden gecorrigeerd en aangebracht. Hier is ook een consultatie van de gemeente voorzien. Waarom nu niet wachten tot de wijziging van de wet gemeenschappenregelingen? In 2014 kwamen overgedragen bevoegdheden terecht bij het dagelijks bestuur. Via een latere wetswijziging van de WGR is dat inmiddels het algemeen bestuur geworden. Op artikel 33 van de WGR kan de regeling anders bepalen. Door toevoeging van de betreffende passage aan lid 1 van artikel 9 wordt de aanpak uit 2014 gecontinueerd. Begrijpen wij dat goed, dat hiermee de bevoegdheid weer terug is bij de bestuurscommissie? En als dat klopt, wat betekent dat dan voor de invloed van de gemeente Simpelveld op het door haar gewenste te bereiken resultaat? Door ons te committeren aan dit uitgangspunt hebben wij het gevoel dat de kans dat specifiek voor Simpelveld de belangen zijn de onderwerpen die niet minder van belang zijn van de meerderheid, nauwelijks kans maken op realisatie. Hoe ziet het college dit? Dan gaat het om. Dat betreft de toelichting, dit gaat dus niet meer over het raadsvoorstel, maar op toelichting op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van Parkstad Limburg. Daar staat, even kijken, inmiddels is de wet gemeenschappelijke regeling aangepast en worden overgedragen bevoegdheden rechtstreeks aan het algemeen bestuur toegekend. Wordt hiermee de komende wijziging van de WGR bedoeld of een eerdere wijziging? Als het dat laatste is, dus dat het gaat om, wordt hier al geanticipeerd zeg maar op de komende wijziging van de WGR. Als dat het geval is, waarom wordt die wijziging dan nu al toegepast? En wachten, dat is een beetje een herhaling van de vraag die ik net gesteld heb. Maar het gaat met name om de reactie van het VNG. Die zij op de huidige versie van zeg maar de nieuwe WGR heeft gedaan. En daarin staat, op een aantal punten pleiten wij echter ook voor meer duidelijkheid, zoals over het instellen van gemeenschappelijke raadscommissies en de aanvullende controle-instrumenten. Ook hebben wij zorgen over de belastbaarheid voor raadsleden en daarmee over de haalbaarheid van deze voorgestelde wijzigingen. Het wetsvoorstel roept vragen op over de gevolgen voor de bestaande juridische en bestuurlijke structuren. Wat ons betreft vindt er op korte termijn ook een fundamentele discussie plaats over nut en noodzaak van intergemeentelijke samenwerking, naast het zoeken naar juridische oplossingen binnen het kader van de huidige wetgeving. Dat is dus nogal een stevig standpunt wat het VNG inneemt ten opzichte van gemeenschappelijke regelingen. Dan over bijlage 4 van het raadsvoorstel, achtergrond, informatie, taken en bevoegdheden van de bestuurscommissie. Destijds is aangegeven dat alle benoemde taken en bevoegdheden gezien dienen te worden door een regionale bril. Ze staan volledig ten dienst van de regionale invulling. Door ons hieraan te committeren aan dit uitgangspunt, in combinatie met de bewijzen van besluitvorming. De hoofdregel is dan wel dat de besluiten worden genomen op basis van consensus. Maar als dat niet lukt, dan heeft Simpelveld in het algemeen bestuur 3 van de 36 stemmen en in het dagelijks bestuur 1 van de 7 stemmen. Hebben wij het gevoel dat de kans dat specifiek voor Simpelveld van belang zijnde onderwerpen, die niet van minder belang zijn voor de meerderheid, nauwelijks kans maken op realisatie? En hoe ziet het collega? Dat is een herhaling eigenlijk voor die andere vraag. Nog 2 vragen. Het Rijk reserveert 40 miljoen vanuit de regio-envelop. De regio spant zich daarbij in om eveneens een bijdrage van 40 miljoen te leveren. Hoeveel draagt Simpelveld daaraan bij en is dat gemaximaliseerd? Vervolgens is er voor een aantal thema's een monitor ontwikkeld. En welke ambities heeft de gemeente Simpelveld ten opzichte van deze thema's? Wat wil zij dus binnen die thema's in dit programma realiseren? Dit was het, voorzitter.
De heer Van Kerkvoort, CDA.
Wij vroegen ons af, omdat we gelezen hebben dat er nog wat besluiten genomen moeten worden, een aantal formele stappen door de colleges en de raden te worden gezet. Op welke manier heeft de gemeenteraad nog invloed op het proces en de besluitvorming?
De heer De Boer.
Dank u wel. Weet u nog die herindeling van Landgraaf en Heerlen, die er niet is gekomen, dat vervolgens wij allemaal in dat herindelings-e-check werden betrokken? Dit is het sluitstuk van dat hele geneuzel. Ik zeg het maar even. Die hele herindeling waar we nooit om hebben gevraagd, waar we volgens bezoek hebben gekregen van BZK, zijn meegenomen in het traject van, eigenlijk moest heel Parkstad betrokken worden bij een discussie. Daarin ging gedeputeerde Koopmans voorop. Dat lijkt lang geleden, is het misschien ook wel, maar tegelijkertijd hebben we toen ook gezegd van, ja luister, wij zien dat gewoon niet zitten. Wij hoeven niet bij de grote stad gevoegd te worden, wij kunnen op eigen benen staan door goed samen te werken en te schakelen tussen allerlei schalen. Gemeenschappelijke regelingen onder andere, door samen te werken met collega's. En dat geldt voor andere gemeentes ook. Alle gemeentes hebben zich daartegen verzet. De ene nog heftiger dan de ander. Maar we hebben daar volgens mij het stevig als Simpelveld, als kleine gemeente ook ons verhaal gedaan. Ik mocht in die tijd, in die tijd begon het zo'n beetje, ben ik waarnemend voorzitter geweest, ook namens de regio gepleit om daarvan af te zien. Je zag dat Landgraaf daar niet blij mee was dat gebeurde. Heerlen was natuurlijk wel voor een grotere herindeling. Dat is gelukkig nu van tafel. De gemoederen waren toen ook behoorlijk opgelopen. Want dat doet iets natuurlijk. Hè, van ja, goh, ik wil niet met jou trouwen, maar jij wel met mij. Krijgen we nu een gedwongen huwelijk? Of hoe werkt dat hier nu? Het heeft wel wat betekend in de samenwerking. En dat Landgraaf haar eigen juridische proces had met Heerlen was ook al duidelijk. Maar daarnaast, u heeft het ook al gelezen, in Brunssum is vervolgens een college erop gesneuveld uiteindelijk. En is een eigen bestuurscommissie vanuit de raad neergezet om de herindeling vooral af te wenden. Maar als burgemeesters, ben ik er ook in voorgegaan, vooral ook samen met collega Vlekken, van hoe gaan we hier nou inhoudelijk het een en ander oplossen. Collega Vlekken, de brief Vlekken, heeft u wel eens gehoord. Ook eerder in de stukken, de PNC-cyclus, waar we over spreken. En uiteindelijk is het kaas bij ons langsgekomen. Die heeft ons geïnformeerd en gezegd van ja, oké. Of het nu wel of niet ontbreekt aan bestuurskracht, daarover kun je discussiëren. Maar wat zijn nou de opgaves en hoe kunnen we dat nog beter met elkaar aanpakken? Dus hoe blijven we nou weg bij structuurdiscussies in de kern en hoe komen we nou eigenlijk meer tot elkaar? En toen is met elkaar de ambitie opgehaald, ook door BZK en verbonden aan de regio-deal, aan het toekennen van die regio-deal, die 40 miljoen, van luister prima, die krijgen jullie ook als enige regio in Nederland het maximale van 40 miljoen. Maar dan heeft u wel ook met elkaar de verplichting om die samenwerking verder te tillen, om die opgaves die we met elkaar zien, vooral sociaal-economisch, op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, op het gebied van duurzaamheid, om daar meer stappen te zetten met elkaar. Er is ook een rapport van Icarus die eigenlijk zegt van we doen eigenlijk allemaal hele goede dingen op het gebied van het aanpak van sociaal-economische structuurversterking. Maar door gebrek aan samenhang en dus in gezamenlijkheid komt het niet goed van de grond. Dat was eigenlijk de kern van dat rapport. Dus dat samengevat hebben we gezegd van ja, dat, dus de thema's als we kijken naar de gemeenschappelijke regeling, waar zouden we ons dan over moeten buigen? Ik kom dadelijk wel bij de regeling zelf en waar wat staat. Maar in de kern komt het erop neer dat in de huidige regeling het enige wat daar niet is geregeld is sociaal-economische structuurversterking. Die andere thema's wel. Dus daar zou je niet voor opnieuw langs hoeven komen. Het is een collegeregeling. Dat is ook van belang om te weten. Dus het gaat enkel om bevoegdheden van colleges. Niet van raden. Budgetrecht. Daar kan geen beleid worden vastgesteld waar geen eigen budget voor is. Want als het raden raakt, dan gaan raden over een eigen budgetrecht. Kun je altijd nee zeggen. Als het gaat over beleidsdocumenten, dat heeft u eerder ook gezien, als het ging om de structuurvisie, ruimtelijke economie, Sfressel heet dat geloof ik, kijk, ik moest even nadenken. En om dat soort type documenten, dan moeten raden nog apart iets van vinden. Dat is de kern van een collegeregeling. Dus dat is voor raden ook wel comfortabel. Als het uiteindelijk om de grote thema's gaat, die over de bevoegdheden van de raden gaat, wordt er eigenlijk niks afgenomen. Niet eigenlijk, er wordt niks afgenomen. Dus uiteindelijk is het ook een lang proces met elkaar om te kijken van wat is nou van al die gemeenten samen de ambitie. Wat wil je regelen? Hoe kunnen we het zo intelligent mogelijk regelen? Komt er nog eens corona tussendoor? Dat maakt het ook niet makkelijk om het snel op te pakken. Maar er ligt wel een deadline en een verplichting van BZK. En die was eigenlijk vorig jaar zomer zouden wij live moeten zijn met deze regeling. Ondertussen is het natuurlijk contact geweest met BZK en hebben we dat ook aangepast, die planning. Uiteindelijk hebben we gewoon moeten vaststellen dat er grote eendracht is. Er zijn er verschillende raden die hebben dat vastgesteld. Kerkraden geloof ik unaniem. In Heerlen is het al door de commissie. In Brunssum is het al door de commissie. Dus je ziet dat het overal op brede steun kan rekenen. Omdat we ook hebben laten zien vanuit Parkstad dat we een goed track record hebben. Maar klassiek gezien op de harde sector. We hadden altijd economische structuurversterking. En we hadden de ruimtelijke economie en de economische kant. Nu komt daar zeg maar voor een deel de softe sector, om het zo maar te benoemen, komt daarbij. En dat is natuurlijk nieuw. In het kader van de regio-deal niet, want dat deden we dat al. Dus we hebben vooral de verbinding gezocht op het thema sociaal-economische structuurversterking. Als een stuurgroep voor onder de paraplu van de regio-deal. En de programma's die daaruit voorkomen, onder de gezonde basisschool van de toekomst, een verlengde schooldag, kansrijke start. Dit zijn ook zaken die u heeft gehoord vanuit Trendbreuk, het gezondheidsbeleid wat u in eind 2019 heeft vastgesteld. Dat is daar allemaal in een soort katalysator gezet, er is geld aan gekoppeld om dat ook daadwerkelijk over de rol te trekken. Nou, die ervaring die we daar hebben opgedaan, tanken we over naar hier. En je ziet ook dat Heerlen een stevige stap vooruit zet en meer in deze aangepaste samenwerking financieel gezien investeert dan de regeling feitelijk van hen vraagt. Voor ons, ook vanuit het coalitieakkoord, wat eerder is gezegd, er werd al gezegd, we moeten meer de samenwerking zoeken. Ik zeg even mijn vrije woorden, ergens een van de laatste paragrafen. En ook daar is toen gevraagd om extra geld voor werkbudget of et cetera vrij te maken. Die middelen zijn in de begroting destijds al vertaald. En daar kunnen we dus nu, daar plukken we nu de vruchten van. Want daar kunnen we nu makkelijk op doorschakelen. Dus het is niet iets wat we nieuw vragen. Maar een kopietje van waar wat staat of zo, dat laat ik u graag via de Griffie toekomen. Maar de budgetten zitten dus echt in de begroting. En dan hebben wij natuurlijk een productbegroting. Dat boekje heeft u gegarandeerd ook. En daar staat het allemaal in uitgesplitste posten. Dus dat is heel erg fijn. Dus we hebben die budget. We hebben daar eigenlijk op voor kunnen schakelen. We hebben een x-percentage. Maar ik moet u ook zeggen. En volgens mij, ik kan me maar één keer herinneren dat in het DB ooit een stemming heeft plaatsgevonden. En toen ging het over wel of niet de vrije hand geven aan kerkraden voor de benaming van het Roda-stadion. En dat was alleen toenmalig voorzitter tegen de toenmalige burgemeester van Heerlen. Stevig Roda-fan. En de rest zag dat prima. Die wilde daar kerkraden ook in helpen. Dat is volgens mij één keer dat ik in het DB in al die jaren dat ik er zit. En ik ben het langzittende DB-lid. En 9 jaar en een paar maanden vanuit deze functie. En ik heb ook 4 jaar vanuit mijn wethoudersfunctie in Brunsum daar gezeten. Maar in ieder geval in de nieuwe samenstelling. De enige keer dat ik me daar echt een stemming van kan herinneren. Volgens mij in de bestuurscommissie waar ik in zit. Nog nooit. Dus het wordt zelden of nooit gestemd. En dat is in die zin ook nog nodig gebleken. Er wordt op grote eendracht. Dat is nu gebeurd. Hè. We hebben allemaal, alle gemeentes hebben meegeschreven. Ambtelijk en ook bestuurlijk is aangehaakt. Aan die strategische agenda die hier ligt. Dat gebeurt ook met die jaarplannen. Daar zijn we allemaal bij betrokken. Dus daar zit ja, het klinkt misschien heel saai. Maar het is allemaal heerlijk unaniem. Ik zou bijna zeggen, de Simpelveldse traditie. Dus ja, ik huldig dat, want dat betekent dat we weinig met spelletjes bezig zijn, maar vooral met inhoud. Dus dat stemrecht of de Simpelveldse belangen, ja weet je, ik heb nooit gemerkt dat we daar in het gedrang komen. Sterker nog, waar wij nu voor hebben kunnen pleiten, en samen met Beekdaal en Voerendaal, dat nu een momentum daar is om ook die meer landelijke agenda die ook in het middengebied zich ontwikkelt te verbinden met de tot nu toe meer dominante stedelijke agenda. Nou, dat is ook gewoon gebeurd in het stuk. Dus ik merk dat er echt een grote cohesie is tussen al die gemeenten. Een veel vertrouwen. Dat wat van een paar jaar geleden is gebeurd, dat is volstrekt weg. Dat heeft ook heel veel te maken met de draai die Heerlen heeft gemaakt. Ik zeg, maar gebruik je die samenwerking als opmaat naar herindeling? Of gebruik je die samenwerking om verder daadwerkelijk met elkaar zo'n herindeling, zou ik bijna willen zeggen, van je af te houden. En te zorgen dat je inhoudelijk meters maakt, indachtig dat Equiris-rapport. En dat is ook prima gebeurd. Dus ja, en dan komen die onderdelen, zoals duurzaamheid heeft zich al ontwikkeld onder de vlag van ruimte, de commissie ruimte, grensoverschrijdende samenwerking, we hadden al AG Charlemagne, waar het was, dus grensoverschrijdende samenwerking gebeurde al, maar dat, ja, het moet ook niet te veel babbelbok zijn, er moet ook wat uitkomen, hè, anders gaat de energie ook verloren. En daarvoor dat we ook nu via de regio-deal dat verder extra een impuls proberen te geven met concrete projecten. Het is niet makkelijk. Collega Dassen van Kerkrade is daar de bestuurlijk trekker van. Het is niet makkelijk om van allerlei projecten goed over de grenzen te doen. Want wanneer bij ons een urgentie is op een bepaald thema, is dat nog niet aan de andere kant en vice versa. Dus, maar goed, daar zijn genoeg ambities en is in ieder geval de wil om daar veel meters op te maken. En BZK heeft daar nadrukkelijk ook aandacht voor. De kern is, wij staan hier positief in als college. Dat mogen duidelijk zijn. Ik heb hier zelf ook een paar jaar keihard aan getrokken om dit nu op de stip te kunnen leggen, dat we het kunnen aftikken, dat we weer terug kunnen gaan en verder kunnen gaan met de inhoud. Dat dit nu het momentum is dat u daar iets van mag vinden. En dat is ook de positie van de raad. U mag daar positief iets een zienswijze over afgeven of een negatieve zienswijze, wat ik u natuurlijk altijd ontraad. En als het gaat over een begroting, ja, uiteindelijk is het, dat is bij verbonden partijen zo, het AB stelt de begroting vast. Raden worden gehoord. Dat is bij een GGD niet anders, of wat dan ook. En uiteindelijk stelt een AB die begroting vast. Ik moet u eerlijk zeggen, bij een AB heeft niemand de tijd om een kop koffie leeg te drinken. Want dat gaat gewoon als een speer. Want dat is overal al bij de financiële commissie, bij de commissies aan de orde geweest, in college besproken. Dus dat AB, ja, dat zijn de burgemeesters aangevuld met net zoveel wethouders, omdat je niet 50% van het aantal stemmen mag hebben in het AB als DB zijnde, dus het monistisch systeem. Maar dat gaat heel vlot. En dat wil daar echt mee zeggen van ja, we gaan daar niet een soort babbelbox organiseren, vooral meters maken. En waarom is het effectief, succesvol en prettig? Prettig denk ik dat ik genoegzaam heb uitgelegd. Dat we het vooral weer hebben over een gezamenlijkheid en niet meer hebben over van wat bedoel je nou echt. Ik noem maar even dat herindelingsspook. Succesvol, als ik kijk naar ook nu die multiplier van de regio-deal. Ik nodig u van harte uit om ook 8 maart weer naar het webinar te kijken. U heeft dat natuurlijk ook allemaal gedaan. Als het gaat over het webinar rondom deze takendiscussie. Misschien heeft die link nog teruggekeken. Maar op het webinar zelf was volgens mij één Sippelvelds raadslid die ingelogd was. Maar goed. Daar kun je zien dat wij al die multiplier raken van de 40 miljoen van het Rijk. Is uiteindelijk verworden tot zo ongeveer zo'n 500 miljoen. Zeg maar een half miljard wat we daar met elkaar weten los te trekken. Door gelden te koppelen van de projecteigenaren. Het geld van het Rijk, geld van de provincie, woningcorporaties, etc. En zo krijg je natuurlijk heel veel met elkaar van de grond. Dat hebben we eerder bij de zogenaamde Van der Laan gelden ook gedaan. Volgens mij een multiplier van 15 of 16 zelfs. Om aan beeld te geven. Dus ook als portefeuillehouder regio van Parkstad ben ik hier laaiend enthousiast over. En ook wat ons betreft zien we ook de kans om in plaats van 16.000 vierkante meter te onttrekken als het gaat om leegstaande retailmeters, om misschien zelfs 25.000 leeg te halen. Rondom wonen is het wat ingewikkelder. Dat heeft alles te maken met de overdrachtsbelasting. Dus ja, het is succesvol en dus ook effectief. Als we het allemaal alleen moesten doen, dat zie je ook, daar ben ik ook van overtuigd, Novi, ik hoop daar echt dat we daar veel van mogen verwachten in Zuid-Limburg. Maar het feit dat we de schaal hebben van Parkstad, dat we op elkaar ingespeeld zijn, dat we elkaar de bal toespelen, dat we elkaar dat vertrouwen gunnen, dat maakt dat we effectief zijn. Ook nu in het kader van een vervolg, zou ik bijna zeggen, op die regio-deal. Er zijn nu middelen rondom volkshuisvesting. Van hoe kun je dus, en dan kijkt men echt naar Parkstad, hoe kun je in meer krimpgebieden, of in ieder geval gebieden langs de grens, hoe kun je daar particulier bezit onttrekken aan de woningbouwmarkt. Ook daar denkt men aan ons. Als het gaat over een fonds, economisch fonds, ook om retail verder te kunnen aanpakken, denkt men aan ons. Dus je ziet doordat wij doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen, dat we een goede relatie, directe lijn hebben met ministeries, en bijzonder met BZK, en dat ook maakt dat wij worden gezien bij volgende potjes. Daar ben ik dus heel erg positief over. En dan hebben we ook gewoon mooie vlaggenschipprojecten, zoals Roldekerveld, wat dan ook mooi de krant halen. Het is een marginale aanpassing, feitelijk, omdat we dus, u heeft er volgens mij ook zelfs kunnen zien, in de stukken staat mooi aangegeven wat is gewijzigd in de GR. En dan zeg ik gewoon als jurist, dat is marginaal. Want we hebben vooral eigenlijk het aantal onderwerpen waar Parks over kan gaan. Want dat is soms wel een reflex van welke bevoegdheden zuigen ze allemaal naar zich toe. En eigenlijk zijn er ook heel veel zaken doorgestreept van bevoegdheden die nooit werden geëffectueerd. Maar we gaan het dus niet hebben over WMO en over sociale zaken als zodanig. Nee, dat is het niet. Er staat prima aangegeven wat we eigenlijk toevoegen. En verdere zaken die zeg maar een dode letter waren, hebben we eruit gehaald. Dus feitelijk in de kern is alleen maar 6 toegevoegd. En ook nog gespecificeerd als het gaat over de koppeling onderwijs-arbeidsmarkt. Dan gaat het over de sectorplannen op dat front. Denk aan Beyond. Als het gaat om medisch-technologisch cluster en vervolgens mensen scholen en vervolgens ook meteen helpen aan een baan in die hoek bij Medtronic enzovoort. Het gaat ook over dat soort projecten zoals we die eerder hebben mogen draaien rondom Netcar. Daar moet je dan aan denken als het gaat over onderwijs, arbeidsmarkt en gezamenlijkheid. En dan hebben we natuurlijk ook nog de arbeidsmarktregio in Zuid-Limburg en de verbinding daarmee. Voort gaat het over de verlengde schooldag, gezonde basisschool van de toekomst, waar wij ook nadrukkelijk, zoals je weet, mee bezig zijn om dat over de rol te kunnen trekken. En daar gaat collega Gulpen voor bij de twee scholen hier. En een kansrijke start staat er ook nog bij. Die staan specifiek benoemd, waarmee we het ook bewust scherp hebben benoemd waar het over gaat. Daarnaast is er nog een platformfunctie, maar daar hoef je geen bevoegdheden voor over te dragen. Maar dan kun je wel met elkaar, als je elkaar ontmoet in die ruimte, ook zeggen van waar gaan we elkaar nog meer vinden en afstemming zoeken. Dus het is een marginale toetsing. Marginale aanpassing. Waarom niet wachten op een nieuwe aanpassing? Er komt altijd wel weer een aanpassing. Maar nu hebben we wel met elkaar zoiets van, we hebben met elkaar afgesproken. Dit is het, we hebben BZK een deadline afgesproken. We passen het nu aan. En nu gaat het vooral om de discussie, wat voegen we toe? Wat gaat eruit? Wat is onze focus voor de komende 10 jaar? Wat is onze agenda? En dat er straks weer eens een keer een wetswijziging komt en je zegt de komma moet van links naar rechts verschoven worden, het zal mij om het even zijn. Het gaat mij om de grote lijn en de gezamenlijke agenda die we hier over de rol moeten trekken voor deze regio. Want door overerving en de jarenlange problematiek doen we het gewoon verrekte slecht. Limburg doet het slechter dan Nederland, Parkstad doet het slechter dan Limburg. En ook wij hebben op onderdelen, echt als je kind naar kinderen kijkt, obesitas, echt, echt een probleem. En zeker als je dat vergelijkt ten opzichte van het landelijke. Dus hier zijn meer mensen met hart- en vaatziekten, hier zijn meer mensen met overgewicht, hier zijn meer mensen die longproblemen hebben. Maakt me niet uit, scoren overal slecht. Dus dat punt hebben we echt gezegd, dit is met elkaar het momentum om het verschil te willen maken. En daar is de aanjager, wat mij betreft, inhoudelijk op die thematiek, Trenbrug. En daar heeft u van gezegd, unaniem, dat is goed. Dus dit is het momentum om politiek inhoudelijk te zeggen, dit is een stip op de horizon, daar gaan we voor. Gros zat er dus al in, maar positioneren we beter. Duurzaamheid zat er al in, maar maken we een aparte commissie van. Mobiliteit verdwijnt als een aparte commissie, omdat de buitenring is gerealiseerd. Het gaat feitelijk om de lobby over de IC-verbinding, hè, vanuit Eindhoven, Heerlen, Aken. Een echternachtprocessie is er niks bij. Maar goed, dat is een belangrijke stip op de horizon. Maar dat kunnen we als zodanig onderbrengen bij een van de andere commissies, in dit geval ruimte. Maar niet maar als dominantie van, daar moeten we nog heel veel met elkaar organiseren en praten. Dus we hebben ook gekeken, wat kan eruit? En zo hebben we dat slim met elkaar, denk ik, georganiseerd. Als het gaat over die wetswijziging, denk ik dat ik voldoende heb gezegd. Als het gaat om de positie van Simpelveld, ben ik ook voldoende duidelijk geweest. Dat heb je altijd bij elke GR. Als kleine gemeente kun je geen grote broek aantrekken van een stad als Maastricht als het gaat over stemrecht. Maar als ik ook kijk bij een veiligheidsregio, dat wordt nauwelijks, het wordt niet gestemd. Het komt maar een enkele keer voor. Weet je, destijds heb ik tegengestemd als het ging over de verdeelsleutel in het kader van de brandweer. Maar daarna is het ook klaar. Dus het komt zelden voor, een grote mate van consensus. Maar je moet het regelen, en dus vaak gekoppeld aan inwoners of financiële inbreng. Nou, ik ben blij dat we dan relatief weinig stemrecht hebben, omdat dat toch in de praktijk niet aan de orde is. Maar dat betekent ook dat we weinig financiële inbreng hoeven te leveren. Maar we hebben er ook baat bij dat het in Heerlen goed gaat, zeg maar onze centrumstad, dat in Kerkrade goed gaat, et cetera. De bevoegdheden, ja, als het gaat over het aparte document waar we ons nog over buigen, en daar heeft u een beeld van. Het zijn nog geen grootse bevoegdheden die de college moeten overdragen in het kader van 6 dan nog. Dat bevoegdhedenbesluit vindt eerst dan pas plaats in april dat alle raden aan zet zijn geweest. En dat betekent, als je bevoegdheden overdraagt, die worden doorgelegd via het AB en het DB naar de bestuurscommissies. En de figuur van de bestuurscommissie is een figuur die je terugziet in de Algemene Wet Bestuursrecht als zodanig. En dus je hebt die met echt besluiten, gemeentewet. In dat kader moet je het zien. Dus die bevoegdheden liggen daar. Destijds is dat, dus dat is al van rond 2014, is dat al zo geformuleerd. Omdat men toen zat van ja, het is niet vrijblijvend of een AB of een DB, waar de burgemeesters in zitten in de kern toen nog, de bevoegdheden overdragen. Die de bevoegdheden die moeten door teruggelegd worden naar de wethouders. Vroeger hadden we een parkstadraad, maar dat past niet in met raadsleden, maar dat past niet in een college GR. Maar onze portefeuillehouders, zoals we hier zitten, zitten dus in die commissies, nemen daar hun positie in en moeten dan stemmen. Maar dat is altijd nogmaals unaniem. En die kunnen rechtstreeks in de gemeente ter verantwoording roepen van wat heeft u daar gedaan. Dat is een directe verantwoordingslijn. En we zijn daarmee met dit construct volgens mij uniek in Nederland. Of er moet gisteren iets veranderd zijn of zo. Dus we hebben directe verantwoordingslijn, dat is van belang. En dat is een eerdere wijziging, want het is duidelijk, we hebben de toekomstige wijzigingen, heb ik daar eerder al gezegd, die komen straks en later wel in de tijd. Maar dat er moet dan ook echt gewoon een waswortelbelletje zijn en niet meer over de politieke grote lijn gaan, maar over wat zegt gewoon de wet waar je iets moet veranderen. En wat de VNG zegt over dat wetsvoorstel is nu niet aan de orde voor mij, want hier ligt een verhaal van Parkstad voor en niet die wetswijziging als zodanig, daar gaan wij niet over. En ik heb zeer veel geloof in de aanpak via de gemeenschappelijke regelingen. Er komen heel veel goede dingen uit. Maar samenwerken is wel een werkwoord. Stemrecht heb ik denk genoeg samen geraakt. 40 miljoen regio-deal, Simpelveld. Ja, geld van ons, wat erin gaat zitten, is vooral op die projecten. En ik weet dat u een grote voorliefde heeft voor geld uitgeven. Ik heb net iets gehoord dat u een stuk heeft geschreven. Ik heb me nog niet de moeite kunnen nemen om het te lezen. En ik weet ook niet of ik dat moet doen. Maar de kern is in elk geval, als het gaat om het geld wat wij erin steken uit die regio-deal, daar krijgen wij dus gewoon rechtstreeks geld en krimpgelden van Parkstad en vanuit de regio-deal. Die gaan dan naar projecten als IDOP en krimpgelden gaan vervolgens ook nog eens naar de picknickplek. Dus zodat we de regio-deal hebben gekregen, konden wij de dekking die wij hadden voor IDOP vanuit de Parkstad, zeg maar vanuit ons deel, een stuk vrijspelen en doorschuiven naar picknickplek Hulsveld. Waarmee we de financiering goed rondkregen. En wat is ons deel wat er dan aan zit? Dat is bij IDOP al het andere wat wij al financieel rond hebben gekregen voor dat project, zeg maar dat project kost 4 miljoen, even over de duim, er gaan een paar ton vanuit de regio-deal tegenaan, en zij kunnen dan vervolgens zeggen van ja, met dat geld hebben we die multiplier vervolgens rond. Dat is zeg maar de boekhouding. Dus dat betekent niet dat wij nog een extra bijdrage aan de regio-deal leveren. Nee, de regio-deal komt hier naartoe, en je kijkt, en dat was ook de bedoeling, dat het als een soort katalysator zou werken, die regio-deal, van projecten om die vlot te trekken, over de rol te trekken, met dat extra geld daarbovenop, maar ook begeleiding en deskundigheid en commitment vanuit het Rijk, langdurige commitment, dus meer dan 40 miljoen, ja, zorg je dat je dat geld over de rol krijgt. Dus niet apart, maar daarmee krijgen wij gewoon ons project makkelijker over de rol getrokken. En dat geldt voor anderen ook. ja, de ambities. Ik begreep even de vraag niet wat ik hier heb staan. Monitor ambities. Kijk, laat ik het zo zeggen. Onze ambitie is in zijn algemeenheid, en laat ik het maar zo stellen. Hè. Zeker als excesser vind ik een van de meest pregnante punten. Sociaal-economische structuurversterking. Onze ambitie is het, en het was het bij de regio-deal al, los van wat u in de strategische visie leest, want daar kun je, of de agenda, daar kun je lezen wat het allemaal is, maar in de kern, dat we onze achterstand inlopen. Dat we tenminste het gemiddelde halen van Limburg, maar eigenlijk het gemiddelde van Nederland. En dat betekent echt dat wij een generatie lang op zijn minst aan de bak moeten. En niet ieder jaar een nieuwe pilot of wat dan ook. En daarvoor dat wij ook hebben gezegd, wij willen op het gebied van gezonde basisschool van de toekomst niet afhankelijk zijn van incidentele middelen. Wij willen daar vanuit de begroting eigen geld tegenover zetten dat het een structurele lijn heeft. Want alleen als je dat langdurig doet, gaat het effect hebben. Niet een pilot hier of daar. Maar goed, en de regio-deal, als het gaat om gezonde basisschool, die geeft dan incidenteel geld aan een paar gemeentes. Maar die hebben dan nog een opgave, ook nog in de eigen begroting, om te kijken hoe ga ik dat borgen. Dus de ambitie is vooral vanuit die achterstanden wegwerken en op zijn minst naar het gemiddelde komen in Limburg. En dat was het bij de regio-deal. En dat zou wat mij betreft een diemding waard zijn. En als dit middel, deze structuurdiscussie, helpt om die inhoud met elkaar in gezamenlijkheid goed over de rol te trekken, maakt die mij een heel gelukkig man. Want dan hebben we echt met elkaar, kunnen we over 10 jaar terugkijken dat we het verschil hier hebben gemaakt. In plaats van 50 jaar lang emmeren over de achterstand sinds de mijnsluiting. Tot zover, voorzitter.
Tot zover een eerste termijn. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? De heer Zwanenburg.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank burgemeester voor het uitgebreide antwoord. Ik moet zeggen, ik ben het grotendeels met u eens. Ik kan dat ook wel volgen. Het is alleen denk ik niet voor niks dat het VNG zeg maar zijn kritiek op gemeenschappelijke regeling op deze manier naar buiten heeft gebracht. Het is vaak voor bewoners en denk ik ook wel voor gemiddelde raadsleden, toch heel vaak een black box wat daarin gebeurt. En ik denk dat je die black box kan ontrafelen door op een gegeven moment wat nadrukkelijker als gemeente aan te geven welke wensen, en dan wat meer geconcretiseerd, welke wensen je hebt als je meedoet aan zo'n gemeenschappelijke regeling. En dat is niet onbelangrijk, denk ik, welke kosten daarbij zijn. Want dat is gewoon een soort balans wat je daarmee hebt. En ik denk op een gegeven moment, als je op die manier zeg maar gemeenschappelijke regelingen ook voor het voetlicht brengt bij raden, dat steeds meer ook gedragen wordt en ook uitgedragen kan worden. Hè, dat verhaal wat u nu hier vertelt, dat denk ik dat de gemiddelde burger, die is waarschijnlijk na twee zinnen al afgehaakt. Maar wat die wil weten is op een gegeven moment heel bazaal. Ik betaal belasting en wat gebeurt daarmee? En zoals u zelf ook al schetst, die multiplier, je zet een euro in en je krijgt er anderhalve euro terecht. Dat klopt bij heel veel van die gemeenschappelijke regeling. Dat is ook vaak een achterliggende gedachte, dat je het op die manier efficiënter kan doen. Dus daar gaat de discussie niet om. Het gaat om dat je op een gegeven moment meer, en dan denk ik raad, maar ook gewoon je bewoners meeneemt in wat het uiteindelijk de gemeente oplevert. En dat is mijn vraag aan jullie van, is daar de bereidheid toe om dat ook, en ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, om wat meer te denken vanuit raad en bewoners?
De heer Boer.
Nou, ik begin bij de raad. Wij als college hebben, als het gaat om gemeenschappelijke regelingen, natuurlijk de verplichting en ook de wens en de wil om nadrukkelijk met u te communiceren over die gemeenschappelijke regelingen. Daarvoor organiseren we in zo'n kader ook een webinar. Om te proberen ook met filmpjes enzovoort het in zoveel mogelijk begrijpelijke taal uiteen te zetten wat er allemaal speelt. Tegelijkertijd, en ik bedoel het helemaal niet met een bepaalde dédain of zo, de burger moet erop kunnen vertrouwen dat wat wij doen slim en intelligent is. Ik denk dat een burger heel belangrijk vindt, inderdaad niet te veel belastingen betalen, maar en ook zeer zeker waar krijgen voor mijn geld. En als het dan bijvoorbeeld gaat, en er zijn heel veel facetten, ik kan het niet allemaal benoemen, maar ik denk, als ik kijk in de kern, ik ontmoet de meeste mensen wanneer dat echt gaat leven, wanneer het korter bij de voordeur komt. Mensen, of wij nu, waar onze server staat, bij wijze van spreken, of die nou via PIT in Sri Lanka staat, of in Maastricht, het zal mensen om het even zijn. Als het maar geregeld is, als er maar geen datalek plaatsvindt, ik noem maar één. En ook vanuit die kant denk ik dat Ik kan me heel goed voorstellen als je, ik ben een gemeenterechtjurist, staatsrechtjurist, ik vind het geweldig. En ik ben een politicus, bestuurder, dus ik ben gepokt en gemazeld al 21 jaar in die politiek, dus ik vind het fantastisch. En ik kan me heel goed voorstellen, en die boodschap begrijp ik heel erg goed, als je dus niet in dat métier zit, dan is dat heel complex en ingewikkeld. Zeker waar. Voor ons als kleine gemeente is het ook van belang om goed te kunnen schakelen tussen al die schalen. En volgens mij doen we dat ook verrekt eens goed met elkaar. En zeker, en dat is ook een beetje het adagium voor Zuid-Limburg, we moeten meer trots zijn op successen die we boeken en uitdragen. Ik wil er garandeerd nog een keer over nadenken, over van wat kun je nog meer doen rondom communicatie. Maar ook al die GR'en hebben eigen standige posities, hè, dus formeel wettelijk, of het nou het gegevenshuis is, de GGD, et cetera. Volgens mij rondom de GGD merken we dagelijks wat we daaraan hebben, dat we dat hebben, zeker in deze tijd. Maar ik denk in hoge mate dat het mensen, om het even, hoe je het hebt geregeld achter die deur, maar dat je het hebt geregeld. En voor ons geldt, ja, de checks en balances moeten goed georganiseerd zijn. En zeker, en er hoort ook bij van, niet meer geld daar naartoe dan nodig is en liefst meer rendement. Ik bedoel, dat is de kern. En ik denk, als het gaat over grip of verbonden partijen, zijn allemaal thema's die horen in het verlengde hiervan. Dat hoort ook bij communicatie. Maar dat hoort er ook bij, en dat is ook wel de spiegel die ik u als raad wil voorhouden. Als er raadsinformatiebijeenkomsten zijn, heb ik niet over het webinar nu specifiek, maar van verbonden partijen, dan is het vaak oorverdovend stil. Want er zijn er niet heel veel raadsleden. Ja, als je al die gemeentes bij elkaar schraapt, dan komt er wel wat. Maar toen over de brandweer ging, het gaat ergens over de veiligheid. Van wat is zijn opkomsttijden, et cetera. Toen was het niet echt druk. Ik was een nut, in het Simpelveld, buiten mij, niemand. Dus ik leg die bal graag bij u terug. Wij communiceren ons mottig, of het nou via de PNC-producten zijn of met dit soort bijeenkomsten, en we staan er echt open voor. Er zijn ook, denk ook wel eens na van hoe kunnen wij, dat hebben ze in de lijn 50 gemeentes gedaan, dat je een soort bijeenkomst organiseert, dat al die GR'en aanwezig zijn, dat je daar een soort, ja, in coronatijd nu even niet, maar dat je dus daar een soort markt organiseert en dat je daar een hele makkelijke manier kennis van kunt nemen. Maar ik merk wel dat, dat is weer positief, die webinars, daar hebben zo'n 70 man de vorige keer naar gekeken vanuit heel Parkstad, terwijl er een raadsinformatiebijeenkomst misschien 20 normaal kwamen. Dus ik denk, ja, het voorziet ook wel weer in de behoefte en het betekent voor ons ook zoeken wat kunnen we vanuit het digitale tijdperk meenemen. Maar als ik heb over communicatie, ik denk dat dat iets is, wanneer communiceer je genoeg? Wat ik belangrijk vind, een eerste aanleg is inderdaad van, welke informatie heeft u nodig om uw zienswijze te kunnen geven? Welke informatie heeft u nodig in het voortgang, als het gaat om begroting, als het gaat om jaarrekeningen, die formele momenten? Daar graag het gesprek over, wat kunnen we daar meer doen? Maar ik denk dat het begint ook in onze PNC-producten te laten zien, waar zitten we allemaal in? Waar doen we het allemaal voor? En ook bij die stukken zoals vandaag, daar heel transparant en open over te zijn. En ga er maar vanuit, meneer Van Zwanenburg, dat wij heel graag, en dat ook al hebben gedaan, we hebben ook complimenten vanuit Den Haag gekregen als we successen boeken rondom zo'n regio-deal, dat mensen ook echt wel zien dat we daar met elkaar het verschil maken. En dat vraagt ook de nodige communicatie, om ook dat Calimero-gevoel, en dat pak ik nu even specifiek weer terug, Parkstad, van ons af te werpen. Dus ik neem dat in gedachten mee. Practice what you preach, dat is zeker een onderdeel, maar ook be good and tell it. En dat neem ik zeer zeker mee ook terug naar Parkstad, van hoe kunnen we dat nog nadrukkelijker vanuit, want dat is de regeling die nu voor ligt, veel meer over het voetlicht te brengen, dat mensen zien dat we echt het verschil maken. Huiswerk dus.
Tot zover een tweede termijn. Dan komen we nu aan de vraag of het raadsvoorstel takendiscussie Parkstad-Limburg door kan naar de raad. Ik neem aan dat dat uw goedkeuring heeft. En dan komen we nog aan de vraag of u kunt instemmen met het raadsvoorstel. Burgerbelangen. Leefbaar Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1.
Ja, onderhouding.
Dan kom ik aan punt 8. De sluiting van de vergadering om 20:23. Dus het is gelukt. Fijne avond iedereen.